Kunt u me nu horen? Ja. Nu hoor ik mezelf ook. Ik zet even mijn bril af, dan kan ik u beter zien. We hebben net gehoord dat de dominee niet komt. Dominee is aan het zweten en is eigenlijk niet goed in staat om nu ook de avond te leiden. Dus het is heel onverwachts. Maar we zullen een hoofdstuk lezen uit een boek van dominee Westerink. Maar ik stel voor dat we beginnen met het zingen van Psalm 32. Daarvan vers 1. Vers 1 en vers 3. Welzalig gij wiens zonden zijn vergeven. Vers 1 en vers 3. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. stel voor dat we met elkaar de Heer aangezicht zoeken in gebed. En vragen om een zegen over deze avond. Barmhartig en genadige Heer in de hemel. U die hoog woont en troont. En die een ontoegankelijk licht bewoont. We hebben zondag ook in de voorbereidingsdienst kunnen horen dat gij licht zijt. En in uw schans geen duisternis. Heer, en daarom is alles waar wat in uw omgeving is verlicht en niet toegankelijk voor zondaren. Heer, omdat gij volkomen heilig en volkomen rechtvaardig en vol van majesteit bent. Maar Heer, u bent ook vol van genade en vol van ontferming. Heer, uw deugden zijn rein en verheven. Heer, bij ons is genade nogal eens ten koste van rechtvaardigheid. Of rechtvaardigheid ten koste van genade. Maar bij u is alles volkomen. En Heere, dan past het ons om met eerbied en ontzag tot u te naderen. Heere, beseffend dat er niets van ons is waarop we kunnen pleiten. En daarom is het zo ontzaggelijk wonder dat u uw zoon gezonden hebt naar deze wereld. Heer, het menselijk vlees heeft aangenomen een volkomen gehoorzaamheid betracht aan de Vader. Heer, de verzoekingen van de Satan weerstaan. En uiteindelijk zondeloos, volkomen rein, het offer gebracht op Golgotha. Om te lijden en te sterven, de toorn van u, o Heere, te dragen. Over de zonde van uw volk en kinderen. Heere, maar dat offer, dat is genoeg. Ter verzoening van de gehele wereld. En daarom, Heere, en mogen ook verwachting hebben. Voor ons als gemeente, ook voor deze avond. Heer, wilt u in ons midden zijn? En wilt u uw zegen over deze avond schenken? Mag er iets zijn van de beleving van Psalm 32 van David? Heer, ik bekende aan u, o Heer, oprecht mijn zonde. Verborg geen kwaad wat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan en gij naamt die gunstig weg. Heere, wil ons zo gedenken deze avond. Mag het bijdragen om ook aanstaande zondag, zo gij het geeft ook, een gezegende avondmaalsviering te hebben. Waar ook uw tafel nodigt, maar ook uw tafel geheiligd zal worden. Heere, wil het daartoe bijdragen ook deze avond. Wil gij zijn met uw dienaar, die deze avond hier niet kan staan. Wil hem gedenken en wil hem weer krachten geven. Heer, opdat hij ook morgen en ook zondag weer de diensten kan vervullen. Schenk hem en zijn gezin ook uw zegen. We vragen het alles in de verzoening van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Ik wil met u lezen dan Psalm 32. is ook een psalm die aangehaald wordt in het stuk waar ik hoop te lezen. Het gaat ook over een klein stukje van het avondmaalsformulier. Ook het eerste deel, dat het tot onze troost mag zijn en wat daartoe nodig is. Dus we lezen met elkaar psalm 32. Een onderwijzing van David. Wel gelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Wel gelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Sela. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Sela. Hierom zal u een ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft. Welks muil men bereidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft veel smarten. Maar die op de Heere vertrouwt, die zal de goede tierenheid omringen. Verblijdt u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardige, en zingt vrolijk alle gij oprechte van hart. Hoofdstuk uit het boek Doe dat tot mijn gedachtenis van dominee Westerink. Hij bespreekt ook delen van het avondmaalsformulier en dat doen wij gemiddeld hier in de gemeente ook. De titel van het hoofdstuk is Het avondmaal tot troost van ellendigen. Eerst het beginstuk ook uit het avondmaalsformulier. Opdat wij tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden, eerstelijk dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten, waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon, Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Stel je voor dat vandaag of morgen iemand bij u aan de deur staat en zegt, ik kom u troosten. Hoe zou u reageren? 10-1, dat u zegt, wat is er gebeurd? Is het erg? Toen ik nog maar kort op Urk was, Westerink, niet ik natuurlijk, belde ik aan bij een oude zuster, bij wie ik een kennismakingsbezoek wilde brengen. Nooit vergeet ik de angstige schrik in haar ogen, toen ze opendeed en de dominee op de stoep zag staan. Ze was gewend dat de dominee een slechte tijding kwam brengen, als ze zo onverwacht aan de deur stond. Troost hangt niet in de lucht. Dan moet er iets zijn wat verdriet geeft, wat angstig maakt, wat dreigt. Troost staat ook nooit op zichzelf. We kunnen slechts troosten als we weten, met het oog waarop troost geboden moet worden, anders landt de troost niet. Er is dan immers niet zoveel aan de hand. Het avondmaal is bedoeld om te troosten, zegt het formulier, onmiddellijk, nadat het de instellingswoorden heeft weergegeven. In dit hoofdstuk willen we daarop letten en daarnaast aandacht geven aan het eerste stuk van de zelfbeproeving die met het oog op die troost nodig is. Wat is troost? De woorden van het avondmaalsformulier die in dit hoofdstuk onze aandacht vragen, vormen het einde van het eigenlijke onderwijs dat de kerk van de reformatie hier geeft. De eerste drie hoofdstukken waren min of meer inleidende hoofdstukken. Nu komt het doel van het avondmaal aan de orde. Misschien zegt u, dat hebben we toch al gezien. Het avondmaal dient toch tot de gedachtenis van Christus. En het helpt ons om de dood van de Heere te verkondigen. Daar heeft u gelijk in. Dat hebben we in de voorgaande hoofdstukken al gezien. Maar luister eens naar de openingszin van het gedeelte dat hier onze aandacht vraagt. Opdat wij tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden. Het avondmaal is tot onze troost. Dat is het voluit pastorale motief dat hier aan de orde komt. Jaren geleden hield professor Lekkerkerker een serie veelbeluisterde radiolezingen over de sacramenten, die daarna in boekvorm verschenen onder de titel Doe een teken mij ten goede. Hij ontleende deze woorden heel toepasselijk aan de berijming van Psalm 86. Doe een teken mij ten goede, dat mijn haters in hun woede, mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. Lekkerkerker onderstreepte met de titel dat de sacramenten van doop en avondmaal zijn gegeven tot onze troost. Hij stond daarmee helemaal in de lijn van het avondmaalsformulier en ook van het doopformulier, dat immers spreekt over het uitrichten van de heilige ordening van God tot onze troost. Denk daarbij aan de catechismus met het machtige eerste antwoord op de vraag: wat is uw enige troost? Troost is geen zaak van woorden. Troost houdt in dat het tegenwicht geboden wordt tegenover alle ellende. Bekend is het beeld van de weegschaal dat door het gewicht van de troost doorslaat naar de goede kant. Troost is het werk van de drie-enige God. Het is de Vader die troost. Denk slechts aan verschillende woorden uit het troostboek van Jesaja. Ik ben het die u troost. Troost, troost mijn volk. Gij onderdrukte door onweden voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Als een die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. De Vader verricht dat troostwerk door de Heilige Geest, die door de Heer Jezus genoemd wordt, de andere trooster, die in alle waarheid leiden zal, die het uit het mijne zal nemen om het u te verkondigen, die mij zal verheerlijken, die geest zal mij Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Uit het bovenstaande blijkt dat Christus de inhoud van de troost is. Wat is troost, de enige, de uwe, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben, die mij kocht met zijn bloed, mij verloste door zijn kracht, wiens Vader mij bewaart en wiens geest mij van het eeuwige leven verzekert. Merkt u wel, troost houdt in dat God tegenwicht biedt, gewicht in de schaal legt, waardoor de weegschaal naar de goede kant doorslaat. Dat gebeurt niet door mensenwoorden, hoe goed ze ook bedoeld zijn. Het gebeurt ook niet door mijn werken, hoe groot de inzet ook is. Het is Christus alleen, tegenover mijn loodzware, hemelhoge schuld, staat zijn bloed waarmee hij betaalde. Tegenover mijn machtige vijanden, de duivel, die slavendrijver, en de wereld met zijn verleiding, staat zijn verlossende kracht. Tegenover alles wat mij overkomt in deze bange wereld, staat zijn Vader, die zorgt dat geen haar van mijn hoofd valt zonder zijn wil, en dat alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Tegenover mijn dood staat zijn geest, die mij van het eeuwige leven verzekert. Tegenover mijn vlees staat diezelfde geest, die mij gewillig maakt tot zijn dienst. De troost, genoemd in het avondmaalsformulier, wordt aan het avondmaal geboden en genoten. Luther schrijft in het verband van de woorden uit Psalm 23: Gij richt de tafel toe tegenover mijn tegenpartij dus. En wat heeft hij er veel gehad? Steeds was er het avondmaal als de troostende stok waarmee hij mijn vijanden op een afstand hield. Daar gaat het om in het avondmaal, om onze troost. Dat houdt in dat we aan de tafel de Vader ontmoeten, die zich ontfermt over zijn kinderen. Dat we de Heilige Geest ontmoeten, die in ons werkt en Christus verheerlijkt en ons zijn weldaden deelachtig maakt. En dat we er Christus ontmoeten, die alles is en alles meebrengt voor ongetroosten. Hebt u troost nodig? Een belangrijke vraag die nu aan de orde komt, is die naar de behoefte aan troost. Voor troost moet immers plaats zijn. U begrijpt dat wel. Het ligt voor de hand dat we in een rouwdienst bidden om troost. Natuurlijk is er verdriet. Maar in een trouwdienst zal dat alleen gebeuren als er bijzondere omstandigheden zijn. Met iemand die bericht krijgt van een ongeneeslijke ziekte, zul je naar woorden van troost zoeken. Maar dat ligt veel minder voor de hand als iemand in het volle leven staat en de zon volop lijkt te schijnen. Er moet plaats zijn voor troost, zoals we dat zien bij de dichter van Psalm 119, die in vers 41 berijmd vraagt: Wanneer, o God, zal ik uw troost ontvangen? Maar hoe komt er plaats voor troost? Het formulier is daarover heel duidelijk, als het zegt dat wij voor alle dingen ons tevoren recht zullen beproeven. Die duidelijkheid wordt nog eens onderstreept als aan de geciteerde woorden wordt toegevoegd. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Het valt op hoe nadrukkelijk hier gesproken wordt voor alle dingen en waarachtige beproeving. Kennelijk is op dit punt volstrekt helderheid noodzakelijk. Intussen herkennen we opnieuw de catechismus die dezelfde zaak aan de orde stelt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? Het antwoord luidt: drie stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn, merkt u wel, om getroost avondmaal te kunnen vieren, hebben we hetzelfde nodig als om getroost te kunnen leven en eenmaal zalig te sterven. Wie het ene niet kan, kan het andere ook niet. Het gaat hier maar niet alleen om avondmaal vieren. Het gaat hier om zaken van leven en dood. Vandaar die sterke klemtoon voor alle dingen. Dit moet eerst in orde zijn. Dit heeft absolute voorrang boven al het andere. Eerlijkheid is op dit punt trouwens ook geboden. Je moet jezelf niet bedriegen voor de eeuwigheid. Deze drie stukken kwamen ook bij onze doop al ter sprake. Ze zijn dan ook door en door schriftuurlijk. Om heel willekeurig een aantal voorbeelden te noemen, in het psalmboek wijs ik u op psalm 116 en 130. In de evangelie vinden wij de drie stukken in de gelijkenis van de verloren zoon, in Lucas 15. In de brief aan de Efeziërs lezen we: want gij waart eertijds duisternis, ellende, maar nu zijt gij licht in de Heere, verlossing. Want als kinderen van het licht, dankbaarheid, Efeziërs 5. In de Romeinenbrief loopt de lijn van de drie stukken door de hele brief heen. Kortom, we vinden de drie stukken in Gods woord overal terug. In dit hoofdstuk geven we alleen aandacht aan het eerste stuk, het bedenken van onze zonde en vervloeking. Wat om te beginnen opvalt, is dat elk woord hier nadruk krijgt. Een iegelijk, niemand wordt hier uitgezonderd. Kinderen, ouderen, mensen die al jaren avondmaal vieren en mensen die dat nog nooit deden. Het geldt voor iedereen. Wie getroost wil leven en zalig wil sterven, moet om te beginnen dit doen. En hij moet dat bij zichzelf doen. Ons hart is zo arglistig en is zo gemakkelijk geneigd om naar een ander te kijken en dan te denken: zoals die ander is, zo ben ik gelukkig niet. Denk maar aan de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar, waarin we de Farizeeër horen zeggen tegen de Heer: ik dank u dat ik niet ben zoals die tollenaar daar. En tegenwoordig wordt ons in allerlei situaties gevraagd: welke sterke kanten, welke pluspunten, welke gaven we hebben. Het avondmaalsformulier vraagt aan ieder van ons ten eerste zijn zonde en vervloeking te bedenken. Hoe moeten wij dat doen? Om te beginnen voor God: wat zegt u van mij? Vervolgens komt het erop aan dat wij onszelf met onze zonde en vervloeking leren kennen door Christus. Er zijn mensen die menen dat je pas tot Christus mag gaan als je eerst je zonde hebt leren kennen. Het evangelie leert ons echter dat je ook tot hem mag gaan om door hem in dit eerste stuk onderwezen te worden. Je mag tot hem gaan om zondekennis te ontvangen. Om weer een paar voorbeelden te noemen, denk aan de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Denk aan Zacchaeus, Lucas 19. De moordenaar aan het kruis, Lucas 23. De Heidelbergse catechismus sluit daarbij aan in het stuk van de ellende. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. Wat eist die wet? Dat leert ons Christus. Hoort u het wel? In dat alles werkt de Heilige Geest als de geest der ontdekking. Hij opent het hart om dat ontdekkende werk van de drie-enige God mogen we vragen. Er is ook een belofte voor. Ik zal maken dat ze een walging van zichzelf hebben. In Ezechiël 6, 36. En in Openbaring 3 zegt de Heere tegen de gemeente van Laodicea: gij weet niet dat ge zijt arm, jammerlijk, blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt. Bidden wij wel eens om het ontdekkende werk van de Heilige Geest, omdat er plaats komt voor de enige troost, voor Jezus Christus. Dan gebeurt het, je gaat je zonde zien. We zeggen niet meer, natuurlijk ben ik zondaar, want dat zijn we allemaal. Je gaat heel concreet belijden met Psalm 25. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Eerst vond je het allemaal niet zo erg en had je de benodigde verontschuldigingen. Nu belijd je, Vader, ik heb gezondigd tegen u. Zullen we eens doen wat hier staat, dat iedereen bij zichzelf zijn zonde en vervloeking bedenkt? Noem maar eens één, u weet wel die ene zonde. En stel je God eens voor, de heilige die de zonde haat en niet verdragen kan. Je wilt zijn zegen? Hoor, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En wie tegen één gebod zondigt, staat schuldig aan de gehele wet. Bedenk eens uw zonde en vervloeking. Hebt u al deze geboden onderhouden? En als Jezus' ogen erover gaan, net als bij Zacchaeus, al deze geboden, God boven alles en de naaste als jezelf? Nu ja, zegt u, maar er is toch geen mens volmaakt? God heeft ons zo geschapen dat wij die hele wet konden onderhouden. Hij overvraagt ons niet wanneer hij zegt: wees heilig, want ik ben heilig. Vraag eens, zoals een Schotse dominee eens adviseerde aan een meisje dat graag wilde kennen wat hij kende. Lord, show me myself. Je mag het ook zeggen met de woorden van Psalm 26, vers 2. Toon mij de zonde van mijn ogen, van mijn oren, mond, de zonde van mijn handen en mijn voeten, de zonde van gedachten, woorden en werken, de zonde van bedrijf en nalatigheid. Mijn zonde, heel concreet. We lezen nog even verder. Omdat hij zichzelf mishagen. Dat is dus de bedoeling, dat je een hekel krijgt aan jezelf, zowel in de relatie tot andere mensen als in de relatie tot God. Je hebt immers zoveel kwaads tegenover zoveel goeds bedreven, gezondigd tegen een goeddoend God en zich voor God verootmoedigen. Wie zichzelf leert kennen, voor God wordt klein. Wie zijn zonde verbergt, wordt hard tegenover anderen. Een sprekend voorbeeld is David. Na zijn zonde met Batsheba en de moord op haar man Uria. Na het verhaal van de profeet Nathan heeft hij zijn oordeel klaar. Die man is des doods schuldig, zonder te beseffen dat hij daarmee zijn eigen vonnis velt. Gij zijt die man. Wie zijn zonde belijdt, wordt ootmoedig, zoals Psalm 51 van deze David ons laat zien. Het is alsof het deksel van de beerput open gaat. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. We leren onze zondige aard hoe langer hoe meer kennen. En dat proces gaat door. Zoals een oude pelgrim aan het einde van de reis eens zei: het is alleen genade wanneer ik zalig word. Vroeger zeiden mensen wel eens: je gaat minder zonde doen, meer zonde zien en groter zonder daar worden. We worden mild en ruim voor een ander, maar steeds nauwer voor onszelf. Juist door dit bedenken van zonde en vervloeking wordt Gods volk zo'n gunnend volk. Weet u daarvan? Kent u deze werkzaamheid voor ons aangezicht, waarvan het eerste stuk van de zelfbeproeving spreekt? Is er het besef van Gods toorn, waarvan Mozes spreekt in Psalm 90? Wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid, nadat gij te vrezen zijt? Op Urk lezen wij deze psalm bij elke begrafenis. Elke keer komt de vraag op ons af, kunt u die God ontmoeten? Weten wij van de toren van God over de zonde, of zijn wij daaraan ontwend? Professor van Spijken stelt in een van zijn boeken de vraag, zouden daarom de diepste rijkdommen van het evangelie voor ons verborgen blijven, omdat de verschrikking van de goddelijke toren niet meer bedacht wordt? En zou ons leven daarom bij tijden zo grenzeloos oppervlakkig zijn geworden, omdat we niet meer weten van Gods vloek, waardoor zelfs zijn zegening ons leven slechts onvruchtbaar maken? Bedenk eens goed, het gaat over die zonde waar u overheen leeft. Dat kwaad dat jij laat voortwoekeren, bedenk het heel concreet, met algemeenheden kom je hier niet verder. Troost voor een ellendige. Is er in deze situatie nog troost te vinden? Als ik slechts kan zeggen, ik de zondaar, ik ellendig mens. We luisteren nog even naar het slot van het eerste stuk. Daar ligt die troost namelijk al op. Het formulier zoekt naar woorden om te verwoorden hoe groot en hoe zwaar de toren van God over de zonde is. Wat lezen we dan? Aangezien de toren van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, nu komt het, zijn geneigd ons hoofd te buigen onder het oordeel dat nu volgen moet. Maar luister, het formulier zegt, hij bezoekt die toren niet aan mij, maar heeft hij aan zijn lieve zoon, Jezus Christus, met een bitter en smadelijke dood van het kruis gestraft. Hoort u dat goed? Leest u er niet overheen? We worden meegenomen naar Golgotha. Nergens leer ik dieper wat zonde is dan aan de voet van het kruis. Daar wordt zichtbaar hoe erg God de zonde vindt en hoe zwaar zijn toorn is. Gestraft aan zijn lieve zoon. Zo erg is de zonde. Zo zwaar is Gods toorn. Jesaja 53 had het al voorzegd. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Probeert u uzelf te verontschuldigen? Probeer jij de zonde in je leven goed te praten? Ik nodig je uit om mee te gaan naar Golgotha. Zo groot is Gods toorn. Zo erg is mijn zonde. Dat heeft mijn zonde hem gekost. Ze zaten in de beker die hij leeg moest drinken. Aan de voet van het kruis besef ik enigszins hoe erg de zonde, mijn zonde is. Dit lam moest ervoor geslacht worden. Mijn zonde maakte hem het voorwerp van Gods toorn. Wij mensen kunnen soms sidderen onder de donder van de Sinaï en buigen onder de aanklachten van de wet. Maar aan de voet van het kruis leer ik evangelische onwaardigheid. Tegenover de liefde van God beleid ik mijn onwaardigheid. Snapt u nu waarom dit stuk van de zelfbeproeving voor alle dingen nodig is? Waarom het nodig is dat wij hier eerlijk worden? Omdat er plaats komt voor Christus. En omdat er hoe langer, hoe meer plaats komt voor hem. Misschien vraagt nu iemand, hoe groot moet je zondekennis zijn? Op die vraag is een eenvoudig antwoord te geven. Ze moet zo groot zijn dat je er zelf geen kant meer mee op kunt, maar dat je mee naar de Heere Jezus vlucht, dat je mee knielt bij de voet van het kruis en een beroep doet op deze pleitbezorger, deze trooster. van zondaren. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. In Johannes 2. We zien zo groot is Gods toorn, maar ook zo groot is Gods liefde. Hij bezoekt mijn zonde aan hem, zijn eigen lieve zoon. Meent u geen zonde te hebben? U vergist zich en u zult er eeuwig spijt van krijgen als u ze niet bedenkt. U blijft ermee zitten tot in eeuwigheid. Hebt u dit stuk achter u gelaten? U vergist u en toont daarmee dat u de ernst van de zonde niet ziet. Uw hoogmoed bedriegt u. Verberg jij je zonde? Doe dat niet. Probeer jij ze weg te poetsen? Het lukt je niet. Wat dan? Het is nog vindenstijd. Aan de voet van het kruis, waar de geest zijn ontdekkend werk verricht en zondaar hun ellende leren zien. Nodig de Heere, kom dan en laat ons tezamen richten en aan waar uw zonde rood als scharlaken zullen worden wit als sneeuw. En waar ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Dit is de weg. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. Tot zover. Ik stel voor dat we samen nog een vers zingen. Psalm 116. Vers 1. Eén tot en met 4. Dus 1, 2, 3 en 4. gebed. Heere God des hemels en der aarde, we danken u dat wij ook deze avond nog een ogenblik bij elkaar mochten zijn. En nog vanuit uw woord een meditatie mochten horen. Heer, ook om ons te helpen voor te bereiden voor een zondagdag. Als de dis des verbonds weer staat aangericht. En Heer, wilt u ook het woord van deze avond en uw gehele woord, dat we dat zullen lezen, Heer, toch zegenen tot onderwijs. Heren, dat we de dingen verstaan die nodig zijn om op een rechte wijze ook avondmaal te houden. Maar wilt u ook niet alleen beseffen wat nodig is, doen beseffen, maar ook alles schenken wat nodig is om de gang naar uw tafel te maken. Dat wij leren onze zonden, ongerechtigheden, onze verdorvenheid. Maar Heere, dat we ook zouden leren te zien op het offer van Christus. Want alleen dat offer is genoeg. Ook ons geloof, onze rechtvaardiging, Heer, onze heiligmaking, dat u werkt, Heer, kan niet genoeg zijn om u te ontmoeten. Uiteindelijk is het alleen u, o Heer Jezus Christus, die het volkomen volbracht heeft, mogen dan daar op dat plekje komen en het van u mogen ontvangen. Zie gij zo in gunst op ons te neder. Wil ons alle veilig thuisbrengen op de plaats van de bestemming. Wil een ieder nog geven wat nodig is als er gewerkt moet worden. Of als er niet gewerkt moet worden. We danken u ook, Heere, dat u onze broeder, de kat, ook het ambt hebt laten aanvaarden, dat hij daar ook de vrijmoedigheid mocht ontvangen om straks als diaken te gaan dienen. We willen dan alles schenken wat daarvoor nodig is. Heere, zie gij zo in gunst van boven. We vragen het van u, om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Alle wel thuis.